goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgen we de relatie van de VS met de regio van de Perestroikast. Onze geopolitieke steun en toeverlaat deze week is niemand minder dan Issa Youssoubov. Hij duikt met ons in de lijntjes die er lopen tussen de Polen en Trump, de Oekraïners en Biden en de spanning tussen de Amerikanen en de Russen. Issa komt met anekdotes en gebeurtenissen waar je alleen achterkomt als je duikt in de vrijgegeven archieven van de veiligheidsdiensten en als je duikt in olie- en gaspijpleidingen.
Wat zit je hoog in je adem, Floris? Vind je het spannend om hier met Issa over te praten?
Nee, we proberen show aan te geven, energie aan te geven.
Ja, het is natuurlijk wel een heet hangijzer waar we het ook over gaan hebben, namelijk Nord Stream 2. Toch wel een hobbel tussen de VS en Rusland momenteel. Het is een gaspijpleiding die onder water loopt en dan direct van Rusland naar Duitsland, bijna af. En Nederland heeft er ook een belang bij. Ja, de Amerikanen, nu in de persoon van president Trump, die doen er toch alles aan om de pijpleiding af te stoppen. De Amerikanen komen zelfs met sancties. De Amerikaanse president oogt als een makschaap tegenover Poetin. Zo lees ik in mijn tekst die je hebt opgeschreven voor mij, Floris. Spannend. Maar in Nord Stream 2 toont Trump zich ook een fel tegenstander van Moskou. Waarom op dit terrein dan weer wel? En ook in deze wereld van olie en gas draait het natuurlijk om spionage en persoonlijke banden. Want we moeten het even weer extra spannend maken. En daar gaan we het dus over hebben met Issa. Issa, fijn dat je er weer bent.
Goeiedag.
Je hebt de tweede lockdown aangegrepen om weer extra te gaan schaken.
Ja, in principe verandert het voor mij niet zoveel, dus.
Nee, je hobby was al indoor, dus dat kan zo blijven. Zeg, ja. Over schaken gesproken, ik lees net die tekst voor die Floris heeft opgeschreven. Ja, die Trump is ook een beetje aan het schaken, hè? Van wat doet hij nou met Rusland? De ene keer wil die zich mat laten zetten en de andere keer gaat hij zelf aan de aanval.
Ja, inderdaad. Ik vind vooral Nord Stream 2 als onderwerp een van de interessantste. Waar je duidelijk zeg maar een tegenstelling ziet tussen Trump en Poetin. En ik denk dat het vooral te maken heeft met de Amerikaanse belangen over het algemeen. Dat Amerika sowieso een tegenstander is hiervan. Dus ja, het is wel paradoxaal inderdaad dat we het de hele tijd gehad hebben over de links tussen Trump en Rusland en Poetin. En dat die dan zich dan wel heel erg verzet tegen dit project. Maar daar gaan we nog te hebben over de redenen waarom dat zo is.
Zeker. Even voor de duidelijkheid voor de luisteraar. Dit gesprek ga jij natuurlijk ons van alles over Nord Stream 2 vertellen. Maar ook Floris heeft zich ingelezen en gaat zich opwerpen als een waar geopolitiek energieanalist. In de volgende aflevering draaien we de rollen even om. En dat doe ik alsof ik er verstand van heb. En dan gaat Floris de vragen stellen. Dus Floris, hoe heb jij je voorbereid op dit spannende onderwerp?
Nou, ik heb gewoon wat oude artikelen van mij erbij gepakt over Litouwen.
Uit eigen werk.
En Klaipeda. De Litouwers doen het namelijk heel slim. Die gaan gewoon een eigen LNG-haven. Vloeibaar gas hebben ze aangelegd, waar ze een scheep uit over de hele wereld kunnen ontvangen die vloeibaar gas daar leveren. Om Rusland zo dwars te zitten.
Oh ja.
Ik heb ook nog een keer een verhaal geschreven over Nord Stream, waarbij ik helemaal ben afgereisd richting de Finse Golf. En waarin de Russen toch ook wel ze realiseerden dat ze het Westen nodig hebben.
Nou, jullie hebben een boel elementen verzameld voor de komende 20 minuten. Laten we toch deze aflevering beginnen met een kleine terugblik op de vorige. Toen hadden we het ook deels over energie. Maar dat had dan met name met de Caucasus te maken. We hadden het over de oorlog. Kunnen we het nu een oorlog noemen, Issa, tussen Azerbeidzjan en Armenië?
ik blijf het toch nog een beetje iets gewelddadige escalatie noemen.
Enorme escalatie, oké. Okay.
Ja, ja.
Nou, toen hebben we afgesloten bij die vorige aflevering. Dat ging dus over Amerika en Nagorno-Karabakh, Amerika en de Caucasus. Toen hadden we het ook over de oliepijpleiding die je door de Caucasus ziet gaan. Azerbeidzjan heeft bijvoorbeeld nu ook Armenië beschuldigd van pogingen om zijn gas- en oliepijpleidingen aan te vallen. Nog even, want dan weet je ook hoe belangrijk energie is. Wat is de rol van olie en gas in dit conflict?
Ja, in principe op het eerste gezicht gaat het conflict niet over de pijpleidingen of toegang tot energiebronnen daar. Want normaal gesproken, als je naar de conflicten kijkt elders in de wereld, ja, dan gaat het vooral over gas en olie, zeg maar. Maar hier speelt het een soort minder prominente rol, maar wel met de kanttekening dat de gevechten rondom Nagorno-Karabakh nu zich langzamer aan het verplaatsen zijn naar de regio's binnen Azerbeidzjan waar die pijpleidingen liggen. En dat is natuurlijk heel logisch dat het dan ook een soort gevaar is voor de Europese energieveiligheid, omdat die pijpleidingen gas en olie de richting Europa exporteren. Dus als daar iets ontploft, dan hebben we de rapengaar hier. Dus in die zin is dat wel belangrijk dat de Europese Unie zich wel realiseert dat de instabiliteit rondom die pijpleidingen een direct gevaar is voor ons hier. Want Azerbeidzjan heeft de afgelopen decennia samen met Amerika en dergelijke en verschillende actoren zich ingezet op om Europese afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. En dan zie je dan ook dat die pijpleidingen die naar Italië en Griekenland en Albanië en Bulgarije via die landen verder de Europese Unie gaan, dat het dan wel een prominente rol beginnen te spelen langzamerhand. Want de Europese Unie wil natuurlijk de bronnen waar ze aardgas vandaan halen steeds diversificeren. En dan komen we dan uit bij de Kaspische Zee. Want de Kaspische Zee en de Persische Golf bij elkaar hebben iets van 70-80% van alle gasvoorraden ter wereld. Dus in principe moet je daarna kijken als je naar alternatieve bronnen zoekt. Qua landen.
Ja, dan krijgt iemand een appje.
Dus sorry, dat was ik. Sorry.
Nee, dat maakt niet uit. Als jij je hulplijn wil inschakelen, doe dat vooral.
Nee, dat waren de mensen uit het Kremlin dat ik iets minder kritisch moet zijn.
Nou ja, maar je hebt net al even Amerika genoemd. Want waar draait het om bij energie in combinatie met geopolitiek? Dat betekent kijken naar what's in it for me. En de Amerikanen die hebben dus gedacht, Rusland mag een minder prominente rol op de energiemarkt spelen. En hoe doen we dat dan? Bijvoorbeeld door andere pijpleidingen te laten aanleggen, te laten sponsoren. En dan komen we bij Nord Stream 2 ook uit. Want Amerika is dus niet zo blij met die pijpleiding. Dat project dat is al jaren geleden in gang gezet natuurlijk. Maar nu loopt het op zijn eind, maar loopt het ook een beetje richting een climax? Want hoe dichterbij de finish in touch komt, hoe agressiever de Amerikanen eigenlijk in hun publiciteit en in hun benadering zijn.
Ja, klopt. Even teruggaan op wat je net zei. Want als je naar de geopolitiek kijkt, en vooral naar energie, dan is het altijd zo dat alle betrokken actoren, of het nou leveranciers zijn of de afnemers zijn, ze beschouwen energie als een soort zero-sum game in de geopolitiek. Dus wat je net zei, als iets voordelig is voor Rusland op dat gebied, dan is het weer nadelig voor andere landen en andersom. En in dit geval, voordat we beginnen met Nord Stream, Amerikanen hadden toen inderdaad geïnvesteerd in de Kaspische Zee om een pijpleiding aan te leggen via Turkije, vanuit Azerbeidzjan via Turkije naar Europa. Dat is de Nabucco-pijplijn. Nabucco was op zich een heel ambitieus plan om Europa minder afhankelijk te maken van Russisch gas. En dan hoor je het al. Rusland was daar natuurlijk niet mee eens. En die hebben dat project getorpedeerd. En nu zie je het precies andersom. Dat Nord Stream 2, wat bedoeld is om de Russische proportie in Europese gasconsumptie import te vergroten, wordt een beetje tegengezet door de Amerikanen. En dat is dan heel logisch, want de Amerikanen beseffen ook dat het gaat om twee dingen. Ten eerste hebben de Amerikanen heel vaak gezegd dat naarmate de Europese Unie meer afhankelijk wordt van Russisch gas, dat is slecht voor de Europese energieveiligheid. En ten tweede weten de Amerikanen dat het dan de groeiende invloed van Rusland ten koste gaat van de Amerikaanse rol. Want Amerika heeft ook de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in energy hubs om gas, vooral LNG, te kunnen exporteren. En als je dan dat niet kan, dan kost het jou en veel geld en je producenten raken dan ook veel meer in de problemen. Omdat je dan je beschikbare LNG niet kunt exporteren naar Europa. Want Amerikanen zien Europa precies om die reden als een soort grote afzetmarkt. En als Rusland daar een stokje voor steekt, ja, ik vind het heel logisch dat Amerikanen daar echt tegen zijn en met sancties dreigen.
Mm-hmm. Floris, als je wil aanvullen, kom er maar in, hè?
Ja, ik zit te luisteren. Wat vaak wordt gezegd is dat Europa dan te afhankelijk wordt van Russisch gas. En dat Rusland dan het voor het zeggen heeft. Hè, en geopolitieke druk kan uitoefenen en de gas kan dichtdraaien. En dan vraag ik me altijd af, en ik had het ook in een reportage toen ik een keer was, daar bij het begin waar Nord Stream 2 is begonnen vanuit Rusland en richting Duitsland gaat. Toen was ik daar op bezoek. En toen sprak ik daar ook over met zo'n manager die daar rondloopt. Die zei ook, ja, wij zijn ook afhankelijk van Europa. He, als wij niet leveren, dan duwen Europa van ons af. Die denken ook, die zien Rusland dan als een onbetrouwbare partner. Dus Rusland zou begrepen zo zijn om te gaan sjoemelen met Russisch gas door de gaskraan dicht te draaien naar West-Europa, naar Oekraïne en de Baltische landen. Dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval naar West-Europa, naar Duitsland. Het betekent dat de betrouwbaarheid schade oploopt. En dat betekent ook gebrek aan inkomsten. Hè. Rusland heeft ook dat gas hard nodig. Voor dat geld hard nodig, dat komt uit die export van gas. Dus ja, ik zie niet altijd in, Isa, waar dan meteen die angst komt van, oh jee, de Russen die hebben ons aan een touwtje.
Dat klopt deels inderdaad, want wat we in het verleden hebben gezien is dat Rusland dit soort projecten ook vooral als drukmiddel heeft gebruikt om druk uit te oefenen op landen als Oekraïne. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de situatie in 2009... toen er problemen waren ontstaan tussen Rusland en Oekraïne en de gaskraan ook voor een tijdje dicht was gegaan.
Ja, Timoshenko, de gasprinses.
Ja, precies. En zij was inderdaad betrokken bij de onderhandelingen. En dan, dit project is wel anders dan de voorgaande pijpleidingen, omdat het een directe verbinding met de Europese Unie streeft. Dat je dan vanuit Rusland via zo'n onderzeeënpijpleiding naar Duitsland gaat. En dat betekent dus dat je al die tussenliggende landen, zoals Belarus of Polen of Oekraïne, dan offside zet. En dat vinden die landen natuurlijk ook niet zo leuk. Hè? Dat kost dan ook heel veel geld. Dan lopen ze inkomsten mis. Mm-hmm. Maar Rusland heeft het gas wel. Alleen als er problemen zijn, ja, dan. Ik denk niet dat ze de gaskraan zouden kunnen dicht, of zouden willen dichtdraaien wat Nord Stream betreft. Omdat je dan, dan direct alleen met Duitsland hoeft te onderhandelen, in plaats van al die Oost-Europese landen die misschien een toenadering zoeken tot de NAVO, bij wijze van. Dus voor Rusland is het ook heel belangrijk dat dit project doorgaat. Want dan hoeven ze ook niet te onderhandelen met al die landen. Dus in die zin komt het dan Rusland wel goed uit. Alleen ik vraag me af in hoeverre dit verstandig is. Want mijn masterscriptie in 2015 ging over hoe we onze afhankelijkheid van Russisch gas kunnen verminderen. En hoe de Europese Unie bepaalde strategieën had uitgestippeld voor 2020 bijvoorbeeld. En dan zie je nu, 5 jaar later, dat we juist steeds meer afhankelijker zijn geworden van Russisch gas, terwijl de EU toch nog een tegenovergestelde strategie voor ogen had. Ja. Dus ja. In die zin vind ik het wel schadelijk voor de Europese Unie en onze energieveiligheid. Omdat je dan weet dat Rusland deels een onbetrouwbare partner is.
Heren, met uw goedkeuring...
Tijdens de Sovjet-Unie was Rusland ook betrouwbaar, toch?
Ja, Floris, ik kom er even tussen nu. Met uw goedkeuring moeten we het echt even over Amerika hebben. Want anders wordt het een hele lange aflevering weer. Of ben je nu boos op me?
Ik ben boos op jullie.
Ik niet, hoor.
Want we zijn benieuwd, of eigenlijk ik... want jullie hebben je allebei voorbereid om de luisteraar en mij bij te praten. Wie is er nou fel tegen Nord Stream 2 vanuit Amerikaans point of view? Is dat Washington, ongeacht wie de president is, of is dat Trump? Isa?
Ik denk allebei. Dat is een van de weinige onderwerpen waar de beide kandidaten zich met elkaar eens zijn, denk ik. Want Trump is degene die nu met sancties dreigt. Hè? Maar als je naar de uitspraken van Biden kijkt, die is er ook niet over te spreken. En die heeft al heel vaak gezegd dat de Nord Stream 2 als project zo'n hele slechte deal is voor de Europese Unie. Dus ik denk dat ongeacht wie de verkiezingen in november wint, dat er dan... Zeg maar de dreiging van sancties, dat het zwaar van Damocles boven de EU nog zal hangen.
En Floris, met welke argumenten?
Nou ja, ik ben het wel eens met Isaac. Ik vraag me alleen af, ik heb het idee dat bij Trump meer speelt de economische waarde. Hè, de verkoop van Amerikaans vloeibaar gas over de hele wereld.
Ja.
En dat bij Biden misschien meer het geopolitieke aspect speelt.
Ja, dat klopt, ja.
Proef ik.
Precies. Want als Nord Stream 2 niet doorgaat, dan betekent het dus meer werkgelegenheid voor de Amerikaanse bedrijven die LNG exporteren. En dan kan hij dan weer gaan zeggen van we made America great again. Dus in die zin, ja, dat klopt.
Hmm. Dus wie zouden de Russen op dit termijn dan, op dit terrein, het meest endorsen? Zou dat dan toch Biden zijn, omdat hij dan net wat minder gevaarlijk is voor dit project?
Sorry, Isa, ga je gang. Jou,
ga je gang, ja.
Nee, naar u.
Maar ik denk dat de Russen het misschien als een totaalplaatje gaan zien. Denk niet alleen kijken naar Nord Stream 2. Maar ook waar ze nog meer bij Trump te halen valt. Of in het afwegen wat er bij Biden te halen valt. Denk dat ze niet dat loskoppelen, Nord Stream 2, van andere politieke standpunten als wapenverdragen of sancties of noem het maar op.
Mm-hmm. Ja, ik ben ook een beetje... ik vraag me af hoe de Europeanen bijvoorbeeld zullen omgaan met de sancties. Hè? Want ja, Trump is wel degene die daarmee dreigt. Maar of dat de finalisering van het project in de weg gaat zitten... ja, daar heb ik mijn vraagtekens bij. Volgens mij gaat dat niet gebeuren.
Ja, dat is een goed punt. Komen we zo op Europa. Maar nog even, Floris. Isa heeft het over sancties. Ja, wat kunnen de Amerikanen concreet doen om Nord Stream 2 af te stoppen? Want wat we nu zien in Nederlandse kranten is dat ambassadeurs advertenties plaatsen, open brieven inzenden. Maar daar stop je toch niet zo'n megaproject mee?
Nou ja, ze hebben natuurlijk van eind vorig jaar wel ervoor gezorgd dat een Nederlands-Zwitsers bedrijf, als ik me niet vergis, niet meer verder kon met het aanleggen van die pijplijn. Waardoor de Russen op zichzelf zijn aangewezen. Dat gaat waarschijnlijk wel lukken met de Russen. Maar daardoor wordt die pijpleiding natuurlijk de aanleg daarvan wel enorm vertraagd. En Rusland moet dat met oude middelen doen in plaats van moderne techniek. Dus in die zin zijn de Amerikanen er natuurlijk wel in geslaagd om het project te vertragen. Ik vraag me af inderdaad.
Ja.
Ik zie niet gebeuren dat het project helemaal wordt afgestopt.
Floris, als jij een antwoord geeft, ietsje het microfoontje van je mond afhouden. Heel klein beetje, maar hij komt ergens tegenaan. Of je draadje komt ergens tegenaan. Dus ik hoor telkens zo'n plop, 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 zeg maar.
Ja.
Isa, wil je reageren?
Ik ben het eens met Floris, dat klopt. Niks aan toe te voegen.
Nou, dan zijn we
dat
klaar.
Niet de bedoeling, hè?
Maar het is wel een commercieel project, hè? Dus Duitsland en Nederland willen ermee doorgaan. Dat is hun positie. Ja, en ze zeggen ook, daar hoort geen politieke bemoeienis bij. Isa, is dat een logisch argument?
Ik vind van niet. Want ik beschouw Nord Stream 2, eigenlijk geen enkele pijpleiding, zou je kunnen zeggen, als een puur op zichzelf staand economisch project. Want dat gaat over geopolitiek. Of het nou leveranciers zijn of afnemers of tussenliggende transferlanden. Vanuit het perspectief van Rusland is het natuurlijk wel een puur economisch project. Wat je net zei. Je krijgt gas en ik krijg geld en we zijn beide blij. Maar zo simpel ligt het niet. Het is veel meer dan dat. Omdat je met een land te maken heeft wat die energievoorzieningen ook wel heeft in het verleden heeft ingezet als een soort drukmiddel waar we het net over hadden. Dus het is een economisch project met een heel duidelijk politiek tintje.
Ja. Je ziet natuurlijk wel dat zelfs bij Nord Stream 2 even discussie was of is nu naar aanleiding van de vergiftiging van Navalny. Mm-hmm. Maar blijkbaar zien Berlijn en Den Haag dat nog altijd niet als een reden om met Nord Stream 2 te stoppen. Dus ik zie weinig, als zelfs dit soort dingen niet van weerhouden om het Westen of een West-Europa te zeggen van nou, we stoppen ermee. Ja, dan aanvullend nog op de vraag van waar we het eerder over hadden, dan zie ik ook niet dat het überhaupt van het West-Europese kans een einde aan zou komen.
Ik heb daar wel een gedachte bij. Die kan ik even aan Isa voorleggen. Want in Berlijn is er wel over gesproken. Het is op tafel gekomen na de vergiftiging van Navalny. Van hey, we moeten toch eens een keer paal en perk stellen aan wat er in Rusland gebeurt. Ongeacht of we nu een bevestiging hebben van dat Navalny door opdracht vanuit het Kremlin is vergiftigd. Laten we dat even benadrukt hebben. Maar zou het kunnen dat Merkel en Heiko Maas, minister van Buitenlandse Zaken, en een paar andere prominenten in Berlijn hebben gedacht, we leggen het op tafel, dat lekken we ook zo naar de media, zodat ze in Rusland weten dat we dit als onderdeel zien van mogelijke sancties. Dat Merkel en Maas al wel wisten van nou, dat gaat te ver. Hè? Dit is zo'n miljardenproject, we kunnen dat niet koppelen aan één vergiftiging. Maar dat het ook als een soort laatste waarschuwing aan Moskou is gegeven. Zo van jongens, we hebben nog wel iets om jullie uiteindelijk echt mee om de oren te slaan als er nog een keer zoiets gebeurt.
Op zich zou het heel goed kunnen. Ik bedoel, wat je in Duitsland zag, want Merkel zelf zei een paar keer dat zij kwamen zelf mee. En op een gegeven moment zei hij ook het is wel een economisch project. En dan moeten we loskoppelen van wat er zich in Rusland afspeelt. Maar ik denk dat het klinkt in ieder geval wel redelijk in mijn oren.
Ja.
In principe, ja, als het nou dit project niet in de finale fase zat, maar in de eerste fase, zeg maar, dat men net begonnen was met het aanleggen daarvan, ja, dan zou het misschien nog makkelijker zijn om daarmee te stoppen. Maar nu is het denk ik een gepasseerd station. En dan moet je. Want al die investeerders, onder andere Nederland, die hebben er heel veel geld in gestopt. En dan ben je dat ook kwijt. De Russen weten dat ook, denk ik. En dan,
tuurlijk, maar was dit niet de kans geweest voor de Amerikanen om toch nog een laatste keer op de trom te slaan en die vergiftiging van Navalny aan te grijpen tot zoveel druk op Duitsland, op Berlijn? Denk je niet dat daar achter de schermen van alles is gebeurd om dat toch nu nog een keer te proberen?
Iemand anders dan Trump aan de macht zou zijn in Amerika op dit moment, met deze situatie, dan zou het misschien wel zo zijn gegaan. Maar ik denk, gezien het feit dat de Amerikanen zich ook niet echt zo heel expliciet hebben uitgelaten over de vergiftiging van Navalny. Misschien had Biden dat wel met elkaar kunnen koppelen. En dan wel met harde op sancties kunnen komen of zo. Maar nee, onder Trump, ja, het is, hij heeft het niet gedaan.
Floris, jij wilde het ook graag hebben over de poppetjes. We hebben het nu over Navalny, over Merkel. Als je kijkt naar de Russische energiesector, dan zie je daar westerse namen in terug. Welke namen ben jij zo al tegengekomen? Wat valt je op hieraan?
Ja, als je bijvoorbeeld kijkt in het bestuur van oliebedrijf Rosneft, dan zien we daar natuurlijk oud-bondskanselier Gerhard Schröder. Zien we daar zitten naast, op de website naast Igor Sechin. We kennen Schröder ook wel van zijn pro-standpunt over Nord Stream 2. Daarna zie je in het bestuur van Rosneft zitten een Ierse zakenman. En nog een Amerikaan. En dan nog iemand met een westerse naam. En dan heb je natuurlijk nog de naam van één Duitser, Matthias Warnig, die ook in het bestuur van de Rosneft zit. Om met die laatste te beginnen, Isa. Wie is deze persoon? Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd. Ik kom er ergens bekend van voor, namelijk.
Ja, mij ook. Hij is een van de eerste Westerlingen die samen heeft gewerkt met Poetin. Nog uit de periode dat hij zelf in Dresden zat als KGB-officier. En het gerucht gaat dat ze allebei daar werkten om en op een gegeven moment naar West-Duitsland waren afgereisd om daar mensen te recruteren voor de KGB. Warnig heeft voor de statie gewerkt. En het is heel interessant, want heel veel mensen die waarvan we weten dat ze voor de statie hebben gewerkt, die werden dan na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie of zeg maar het val van de Berlijnse muur toch wel geweigerd om verdere carrière te maken. Maar als je naar Warnig kijkt, hij is toch een van de weinigen die het wel ver heeft geschopt. Hij zegt zelf dat hij Poetin voor het eerst in 1991 had ontmoet in Sint-Petersburg voor een deal. Want Warnig was degene die de Dresdner Bank filiaal in Rusland had geopend. In Sint-Petersburg in 1991.
En Poetin was toen lokale burgemeester, toch? De rechterhand van Sobchak.
Ja, hij ging over de external relations. Het is heel grappig, want kennelijk toen die twee elkaar daarover spraken, het gesprek was dan in Duits. En Poetin was kennelijk zo boos over de onkunde van de tolk dat hij op een gegeven moment zei van want hij vertaalde van Duits naar Russisch, zeg maar, de tolk.
Ah, ja.
En op een gegeven moment heeft Poetin de tolk de kamer uitgestuurd om verder in het Duits te praten tussen onderling met Warnig. Sindsdien hebben ze hele goede contacten. En Warnig heeft, wat Floris ook al zei, ze zitten in Rosneft en Gazprom en allerlei andere aluminium conglomeraten in Rusland.
Oh ja.
Dus ja, hij heeft het heel ver geschopt. En hij is nu de CEO van Nord Stream 2 AOG.
Oké, buiten het interessante feit ben ik toch heel even streng en heel even benieuwd. Wat is nu het linkje met de Amerikaanse presidentsverkiezingen en wat Trump en Biden vinden? Of wilden jullie gewoon dit even aanhalen omdat het leuke informatie is?
Er zit ook een Amerikaan in het bestuur van Rosneft.
Ja, en is dat de Republikein of een Democraat?
Dat weet ik niet.
Ja. Oké, okay. Nou, jullie hebben er blijkbaar zin in. Jullie
gaan natuurlijk om
dat, het gaat er natuurlijk om wat het idee is. Al die westerlingen die daarin zitten, heeft dat invloed op het Amerikaanse energiebeleid? Heeft dat enorme invloed op het Europese energiebeleid?
Ik vond hem zelf meer een antwoord op de vraag of het nou een politiek of een businessproject is. Want er zijn natuurlijk veel andere namen. En dan wil ik de luisteraars niet mee lastigvallen. Maar er zijn allemaal mensen die bijvoorbeeld voormalig premier van Finland of andere ministers in Zweden, die zitten nu allemaal in het bestuur van Nord Stream 2. En dan zie je dat Rusland dit project toch wel een soort als een politiek project beschouwt, want anders zou je die mensen met een huge netwerk er niet bij halen om te lobbyen natuurlijk.
En dat is voor de Amerikanen dan wel een extra stok om mee te slaan?
Ja, klopt. Ja.
Ja, hoewel er dus ook een Amerikaan hoog in de boom zit. Ja.
Mm-hmm.
Ik pak hem even verder op. In de volgende aflevering, Isa, gaan we het hebben over Trump en Polen. Ook over Biden en Polen, maar vooral interessant dat Trump en Duda het goed met elkaar kunnen vinden. En nu we dan dat even al aankondigen, is het bruggetje naar Nord Stream 2 de volgende. Want voor Warschau is Nord Stream 2 van meet af aan al een schandvlek op de EU. om het even zo te noemen.
Ja.
Polen legt Gazprom een boete van 6,5 miljard euro op voor Nord Stream 2. De Poolse toezichthouder die zei dat de aanleg van de pijpleiding de dominantie van Gazprom de Poolse markt zou vergroten. En dat het dan ten koste gaat van eerlijke concurrentie. Nou, dat is nogal wat. Ook wel een aardige boete. Ik heb het niet. Dit is dus ook weer iets waar ze in Washington van zeggen van, nou, dat komt mooi uit.
Ja, dit is eigenlijk zegt Warschau precies hetzelfde wat Washington zegt. Als het gaat over de monopolierol van Gazprom of dat Europa zich nog meer laat gijzelen door Rusland. En dan heb je natuurlijk nog andere juridische aspecten daarvan. Dus ik denk de Amerikanen nog blij zijn met dit besluit van Polen.
En als Biden dan straks president wordt en niet Trump, dan zeg je dat maakt ook niet uit wat betreft de houding van Washington.
Nee, precies. Biden zal precies dezelfde koers varen. Wellicht wel met iets diplomatiekere taal dan Trump, maar nog steeds dezelfde koers.
Oké. Ik heb nu heel veel informatie tot me genomen, Floris. Over 3 weken, Amerikaanse verkiezingen. Nou ja, misschien over 2,5 als je het wat later luistert. Gaat dit een rol erin spelen, denk je?
Tenzij er opeens iets gaat gebeuren, denk ik eigenlijk niet dat het een rol gaat spelen daarvoor. Ik denk ook dat de Amerikanen, als ik het wel eens goed begrijp, meer geïnteresseerd zijn in binnenlands nieuws dan in dit soort buitenlandse avonturen en discussie over pijpleidingen.
Ja, Isa, ik probeer het elke keer weer, hè, want ik vroeg je ook al van, nou, Nagorno-Karabach, gaat dat een gamechanger worden voor de verkiezingen? Ja, toch niet, hè?
Nee, denk het niet.
Nee. Maar Nord Stream 2 is gewoon een heel interessant geopolitiek energieproject om ook al die relaties met elkaar te kunnen verbinden.
Want dit project raakt Amerika wel direct, hè, anders dan Nagorno-Karabach-conflict, dus ja.
Ja. Nou, tot slot, Isa. Trump of Biden, we weten het niet. Enige nuanceverschil, dat zit hem dus waarschijnlijk in de retoriek richting dit project. Dus als Biden het wordt, zal hij net iets andere argumenten geven om het af te schieten dan als Trump president blijft?
Want in Europa is men natuurlijk wel een beetje wantrouwend tegen Trump. Dus dan ga je ook automatisch een andere toon aanslaan. Maar ik denk dat als Biden aan de macht komt en dan willen ze nog steeds doorgaan met de sancties, dat het dan misschien wel wat te praten valt. Maar ik denk niet, eerlijk gezegd, dat die sancties dit project in de weg zullen staan. Want daar is het nu een beetje te laat voor.
Floris, op basis van al je eigen werk en al je eigen anekdotes en je verhalen vanuit Litouwen, Wit-Rusland, met wie je dan ook het over gas en olie en energie hebt gehad en over Nord Stream 2. Heb je nog iets aan te vullen?
Nou, wat ik aan het begin zei, ik vind dat Litouwen dat wel slim doet. Die waren ook jarenlang afhankelijk van olie en gas uit Rusland. En hebben besloten om gewoon zelf het heft in handen te nemen en zo'n haven te bouwen waar schepen met vloeibaar gas vanuit over de hele wereld aanleggen. En van daaruit kan Litouwen dus zijn eigen land voorzien van eigen gas. Of van eigen gas, in ieder geval van gas, zonder dat Rusland daartussen komt. En dat was ook een voordeel voor de Litouwers, niet alleen qua afhankelijkheid. Maar op dat moment had Rusland zeg maar monopoliepositie, kon dus ook de prijs van gas bepalen. En nu moet Gazprom gewoon meedoen met de rest van de markt. En zit ze minder, zit Rusland en Gazprom zit minder op de eerste rij. Ik denk dat een goede, hoe het ook kan.
Ja, behalve dat Amerika dit dan wel weer prima vond waarschijnlijk.
Dit vindt Amerika prima, want een van die schepen die daar aanleggen met vloeibaar gas komt inderdaad uit Amerika.
Zo is alles toch weer geopolitiek, Isa.
Yes.
Hey, dankjewel voor jouw bijdrage over Nord Stream 2. De rol van Amerika, de rol van Rusland, de rol van de Europese Unie en de rol van Floris Akkerman, die er ook eens even is ingedoken.
Graag gedaan, heren.
En de rol van Geert-Jan Haan natuurlijk als prachtige presentator.
Als luisterend oor. We gaan jullie de volgende aflevering weer spreken. Dan spreken wij gedrieën elkaar weer. Dan gaan we het hebben over de innige band van Amerika met Polen. En van Polen misschien nog wel meer met Amerika. Dus blijf luisteren. Ajeto.
Paka.
Halalik.
Halalik.
малинка, калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка моя.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.